Wat is de definitie van het locked-in-syndroom?
Ja, precies wat je zegt. Je zit opgesloten in je lichaam. Ik kon alleen nog maar communiceren met mijn ogen. Ik voelde me heel eenzaam. Na een week kreeg ik heel veel last van nabloedingen. Ik weet gewoon, het is een tikkende tijdbom.
Een herseninfarct op jonge leeftijd. Ik kan me voorstellen dat dat ook best een enge gedachte is.
Tot er een arts kwam en die zei, dit is fout boel.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal.
Deze week in de podcast Anne, die op haar 21ste drie herseninfarcten kreeg van een operatie die bedoeld was om er eentje te voorkomen. Ze raakte verlamd, kon alleen met haar ogen bewegen en belandde in het locked-in-syndroom. Maar gelukkig tegen alle verwachtingen van de artsen in. Opeens na 4 weken komt er een beetje beweging in de voet en kan het revalideren beginnen. En gelukkig kan je navertellen, kan je lopen en zit je hier. Dus welkom en dankjewel dat je wilde komen.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Amirda, hoe is het met je?
Ja, het gaat op dit moment erg goed.
Ja?
Ja.
Mooi. Kan je ons meenemen naar de situatie? Wat deed je voordat dit allemaal plaatsvond?
In mei 2018 gingen ze mijn amandelen verwijderen. Want die waren zeker 2 keer per maand ontstoken. En toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis, zijn ze verwijderd. Alleen na een week kreeg ik heel veel last van nabloedingen. Kon ik niet meer slikken, ben ik opnieuw opgenomen. En waaruit bleek dat mijn linker stemband verlamd was.
Ja.
En toen ik eenmaal bij de KNO kwam voor de uitslag, bleek het dat ze een aneurysma hadden gevonden.
En wat is dat?
Een verwijd bloedvat. Okay. En dat vonden ze op mijn hersenslagader.
En wat voor risico's brengt dat met zich mee?
Als dat knapt, krijg je een hersenbloeding. En dan is het eigenlijk te laat. Kan je niet meer worden geholpen.
Nee. Dus om dat te voorkomen, moesten ze gaan opereren?
Ja, alleen het bleek een zeldzame vorm te zijn.
Oh.
Waardoor dat ik van Venlo werd doorverwezen naar Maastricht. In Maastricht konden ze me ook niet helpen. En toen moest ik naar Nijmegen, waar ik een arts kreeg die het aandurfde om mij te opereren. En dan zou ik 3 stents krijgen. Het zijn 3 kleine nepbloedvaatjes eigenlijk.
Ja, een soort van tunneltjes om het goed te houden.
Ja,
ja. En durfden de artsen het ook niet aan omdat ze bang waren dat ze iets zouden beschadigen? Omdat het natuurlijk zo complex is?
Nee, het is wel even in het overleg over een operatie. De risico's zijn benoemd. Maar eigenlijk kwam dat niet echt binnen.
Nee.
Want ja, ik weet gewoon, het is een tikkende tijdbom.
Ja.
En het kan elk moment ontploffen.
Zeiden ze dat ook tegen je? Van?
Ja. Ja, ik had eigenlijk geen keuze. Ik kreeg een keuze, maar ik had geen keuze.
Nee, en dat dan te bedenken dat ze daarachter waren gekomen terwijl je amandelen liet verwijderen. Dat is toch ook best wel een gek idee, lijkt me.
Ja, dat was echt toeval. En ik besef ook dat dat heel veel geluk heeft gehad.
Ja, want op dat moment, ik bedoel, dat is best wel wat, dat is nog voor de operatie. Hoe kijk je dan tegenaan? Of wat doe je überhaupt in het leven?
Eigenlijk, op dat moment ben ik meer gaan genieten, wisten dat ik een aneurysma had.
Ja.
Maar ik besefte het niet zo goed.
Nee. Wat deed je toen in het leven qua studeerde je?
Oh, ik studeerde verpleegkundige.
Oh, dus je wist wel een beetje van de medische wereld?
Ja.
Ja, ja. Dat scheelt.
Ik ging net naar het laatste jaar, examenjaar. En voor de rest woonde ik nog thuis. Ik had eigenlijk weinig hobby's.
Ja.
Vooral heel veel werken en studeren. Ik deed BBL, dus ik was constant aan het werk.
Was je bang, want een herseninfarct op jonge leeftijd, dat het risico er is? Ik kan me voorstellen dat dat ook best een enge gedachte is.
Nee, helemaal niet. Ik heb er niet eens bij nagedacht. Ik heb eigenlijk helemaal geen één keer beseft dat risico is toch. Het is wel benoemd, maar
ja.
Nee, eigenlijk helemaal niet.
En dan word je geopereerd. Kan je ons vertellen over deze operatie?
Ik ben in het Radboud geopereerd en ging met de hele familie. En eigenlijk was ik de enige die niet zenuwachtig was op die dag. Ik had echt een droombloeddruk, ik had geen spanningen. Ik werd opgehaald naar de operatiekamer gebracht.
Best wel veel vertrouwen in dus.
Ja, ik had eigenlijk echt geen angsten. Op de operatiekamer nog 2 uur moeten wachten, want degene voor me kwam een spoedje tussen.
Ja.
Dus en eenmaal op de kamer, ja, ik voelde me zo relaxed en het was eigenlijk goed voor mijn gevoel. En toen werd ik wakker op de recovery en toen was ik heel moe. Echt vreselijk moe en dat gaf ik ook heel vaak aan van, luister, ik krijg mijn ogen niet meer open en ik kon niet meer plassen, het lukte niet meer. En Heb ik ook aangegeven, maar er werd niks mee gedaan. Ja, het zijn medicijnen. Na 4 uur ben ik terug naar de kamer gebracht, waar iedereen me op stond te wachten. Mijn ouders, mijn vriend, mijn zus en mijn ex-schoonbroer. En ik ben op de kamer en mijn zus vraagt, ken je alle namen nog? En ik begin om me heen te wijzen en naarmate ik verder in het rondje raak, kan ik niet meer praten, komt het er niet meer uit. En mijn ogen worden heel groot en mijn handen beginnen rare bewegingen te maken. En toen zijn ze naar de verpleegkundige gerend. Die zei opnieuw, het ligt aan de medicijnen. Tot er een arts kwam en die zei, dit is foute boel. En toen ben ik met spoed naar de CT-scan gegaan. En in de CT-scan, toen ik net eruit kwam, toen gaf ik aan van, ik krijg opnieuw hoofdpijn. En toen moest ik weer plassen, maar het ging weer niet. En ik kreeg steeds meer hoofdpijn en mijn ogen werden weer groot. En er kwamen toen op dat moment zoveel mensen naar me toe gerend. Ik ben ergens heen gebracht. En ik weet nog dat ik op dat moment op mijn kamer lag met zeker 10 artsen om me heen. En dat ik moest overgeven, maar ik kon niet meer zitten. Ik kon mijn hoofd niet meer draaien. En vanaf toen is alles zwart.
Ja, en op dat moment bij de CT-scan zien zij dat het verschillende herseninfarcten zijn geweest.
Zij zien dat er inderdaad bloedpropjes zijn.
Ja, en dat ze daarop gaan handelen. En hoe handelen ze daarop?
Ze hebben mijn familie de keuze gegeven of ze een nood of een bloedverdunner mogen toedienen. Een sterke bloedverdunner. Met het risico dat het wondje waardoor geopereerd is en mijn lies open kan schieten.
Ja.
Dus of de bloedverdunner helpt of ik krijg een slagadelijke bloeding. Uiteindelijk hebben ze wel de keuze gemaakt voor die bloedverdunner. Alleen heeft niet gewerkt, helaas.
Oké, en toen?
Toen is de derde gekomen en vanaf toen hebben ze mij zoveel morfine ingespoten dat ik het niet meer weet.
Nee, je bent er ook op dat moment niet meer bewust bij geweest.
Nee, toen was het echt, ik weet heel veel nog, maar vanaf toen is het echt zwart.
Ja, nou, en dan, hoe verloopt het zich niet van bewustzijn, maar wat je later hebt gehoord? Vanaf dat moment, hoe verloopt het?
Nou, ik weet dat de eerste 2 dagen daarna was ik een beetje op en aan bij. Ik keek wel, maar ik zag het niet eigenlijk.
Ja.
Ik wist ook wie er om me heen stond, maar ik besefte het me niet. Toen is er ook nog een MRI gemaakt, waarop ze konden zien dat onder andere de hersenstam, ze noemden het dood, uiteindelijk niet, maar het was dood. En verschillende delen van de kleine hersenen waren afgestorven. En ongeveer na 2 dagen toen begon ik te merken dat ik meer bij was.
Ja.
En toen is ook de arts samen met mijn ouders bij me komen zitten om te vertellen dat ik het locked-in-syndroom had. En dat hebben ze 1 keer verteld. En mijn hartslag ging niet omhoog, mijn bloeddruk ging niet omhoog. Ik gebeurde helemaal niks, waardoor dat zij begrepen van, hè? Snapt ze het wel, komt de boodschap binnen. Waarna ze het nog 1 keer hebben verteld, maar opnieuw
gebeurde er niks. En wat is de definitie van het locked-in-syndroom?
Ja, precies wat je zegt. Je zit opgesloten in je lichaam.
Ja.
Ik kon alleen nog maar communiceren met mijn ogen. Naar boven kijken was ja, naar beneden was nee.
Ja.
En dat,
en je maakt dit dus heel bewust mee. Dus je functies werken niet meer, maar je bent je volledig bewust van de situatie.
Ja, in je hoofd ben je volledig bij bewustzijn.
Ja, en dan communiceer je ja naar boven, nee naar beneden.
Ja.
Hoe was dit voor alle mensen om je heen?
Ik denk heel lastig, maar ik weet van mezelf dat ik er heel positief in stond. Want het moment dat ik besefte wat er was, kreeg ik meteen de ingeving, maar dit komt wel weer goed.
Ja?
En dat heb ik vanaf het begin gedacht. Maar ik kon dit niet kenbaar maken naar mijn omgeving.
Ja.
En hun hadden er wel een stuk meer moeite mee.
Het lijkt me een heel gek idee dat mensen dan je willen helpen en aan je zitten, maar je niet kan zeggen van dit wel, dit niet. Of hoe is dat? Heb je daar voorbeelden van?
Het scheelde dat mijn familie mij heel goed kende. Meer dan ik zelf wist en dacht.
Ja.
En zij konden echt kenbaar maken aan de verpleging van dit vindt ze fijn en dit vindt ze niet fijn.
Wat goed.
En ze hebben me ook regelmatig zelf mee verzorgd.
Ja.
Mijn moeder is ook verpleegkundige. Mijn zus die komt ook uit een zorgwereld. Dus het was makkelijker om ook mee te helpen. ja, eigenlijk, zij waste mijn haren. Deden mijn douchen. Ja. Dat soort dingen.
En jij communiceerde puur ja naar boven, nee naar beneden.
Op een gegeven moment kwam een letterkaart aan bod. Er stonden kleine vakjes met allemaal letters. En dat, ja, dat duurde heel lang, want ik moest eerst met mijn ogen naar het goede vak gaan. En dan zei mijn zus, vak 1, ja. En dan ging ze elke letter opnoemen en dan moest ik naar boven ja of nee zeggen.
Weet je nog het eerste woord wat je moest spellen?
Nee. Nee, ik weet wel nog van een spraakcomputer die ik een heel stuk later kreeg.
Ja. Wat was dat eerste woord?
Dat was ik halt van nog. En ja. Dat is Limburgs. En het bedrijf dat er toen was met de spraakcomputer, die dacht dat de spraakcomputer kapot was.
Ja.
Maar het was gewoon Limburgs.
Het was van ik hou van je.
Ja.
Ja, wat lief.
Ja, ik hou van jullie.
Van jullie.
Mijn ouders stonden toen naast me.
Ja, was het emotioneel?
Op het moment wel. Ik heb sowieso de herseninfarct. Daar heb je emoties moeilijk onder controle. Dus als ik ging huilen, dan vloog ook mijn hele gezicht open.
Ja.
Maar het was vooral emotioneel, omdat ik voelde me heel eenzaam. In de nachten, ik kon niet bellen. Ik kon niet roepen. Ik kon eigenlijk niks. Ik moest gewoon wachten tot er iemand kwam.
Ja.
En ja, dat heeft wel heel veel tot emotie geleid.
Het lijkt me ook een hele enge gedachte. Dat je eigenlijk niks met je lichaam kan. Of hoe ervaarde je dat?
Ja, dat is dus de gedachte die ik altijd heb gehad. Het komt wel goed.
Ja.
En dat heeft denk ik ook het enge gevoel een beetje weggehaald.
Maar de artsen zeiden niet dat het goed zou komen.
Nee, maar toch zei mijn lichaam op een of andere manier, ik weet niet hoe het kan, maar die zei het komt goed.
Ja.
En het was een dag dat ik zei van meteen. Een dikke teen, ik voel iets. En mijn opa die keek en die zag inderdaad een hele kleine lichte beweging. En de fysio zei ook van, ik voel iets van spierspanning. En toen wist ik wel helemaal, dit komt wel goed.
Hoop, dat gaf hoop. En je zegt van, we gaan natuurlijk, ik bedoel, iedereen ziet dat je hier gewoon gezond zit. Dus we weten dat het goed komt. Maar is het überhaupt in de medische wereld, komt dit vaak goed? Of is het ook veel mensen die er heel lang in blijven?
Ik heb het geluk dat ik jong was.
Oké.
Okay. Daardoor hebben heel veel functie of heel veel stukken van mijn hersenen functies overgenomen.
Oké.
Okay. Vaak wanneer je ouder bent, dan kom je nooit meer in het locked-in syndroom.
Nee.
Die mensen zijn vaak blijven in een rolstoel, spraakcomputers. Dat merk je toch. Of eenzijdig verlamd.
Ja.
Blijft altijd wel iets van ruisschade over. Ja.
Weet je nog de dagen dat je in het locked-in syndroom hebt gezeten? Weet je nog veel van die periode af?
Ja, ik weet alles. Alleen de eerste 2 dagen zijn wazig, maar vanaf de 3e dag tot nu weet ik nog alles.
Ja.
Ik ben verder niks kwijt.
Heb je situaties die zich hebben voorgedaan, waar je misschien op wilde anticiperen, waar je weer bewust werd van ik kan nu niks doen?
Nee, eigenlijk niet. Want ik genoot juist heel erg van de momenten dat ik wel iets kon.
Ja.
Dat merkte ik, dat ik op een gegeven moment kon mijn hand bewegen. En toen kreeg ik een balletje. En toen ben ik de hele dag alleen met dat balletje over het ziekenhuisbed gaan gooien. En iedereen die op bezoek was, moest me als een hondje achter dat balletje aan.
Ja.
En ja, ik genoot meer van wat ik wel kon.
Ja.
Als iemand binnenkwam, dan vond ik het geweldig om te showen van kijk wat ik nu weer kan.
Ja, ja. Want het allereerste moment dat jij opeens zegt, meteen beweegt. Wat gaat er dan in je hoofd, zeg maar, hoe... Neem ons nog mee naar dat moment. Gaat het daarna snel?
Dat geloofde helemaal niemand.
Nee?
Nee, iedereen had zoiets. Ja, er was wel spierspanning, maar ze zagen niks meer en het lukte niet meer. En toen kwam het na ongeveer 5 weken. Toen was mijn beste vriend en mijn vriend bij me op bezoek in het ziekenhuis. En toen probeerde ik te communiceren naar mijn vriend met mijn ogen van kijk naar mijn voet. En hij tilt de deken op en mijn voet die gaat een stuk omhoog.
Ja.
En ze stonden echt zo te kijken van, wat doe jij nou?
Ja.
En ja, dat was eigenlijk, vanaf die periode ging het alleen maar weer op. Ja. Elke dag kwam er een cadeautje bij.
Ja. En was het ook tegen alle verwachtingen van de artsen in? Hoe reageerden de artsen?
Die wisten niet wat ze zagen.
Nee, hebben ze ook op CT-scans dan gezien dat dingen weer veranderden?
Nee, want alle stukken die toen wit waren, dus eigenlijk dood, die zijn nog steeds wit.
Ja, alleen dus, hebben gewoon andere delen het overgenomen.
Ja, en ik kreeg een fiets. En die doen ze normaal met een motor. Heb ik ook, zodat je lichaam in beweging blijft. En op een gegeven moment had ik een fysio die heel enthousiast meedeed. En waardoor dat ik op een gegeven moment zelf spanning in mijn benen kreeg om mee te gaan trappen.
Wat goed.
En ja, zo, er kwam heel veel spanning opeens in mijn lichaam. Ik deed met alle bezoek armpje drukken.
Ja.
Alleen maar om te laten zien van kijk.
Ik kan het. Neem ons mee in het hele revalidatieproces.
Ik ging eind maart naar het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Ja, daar kwam ik eigenlijk liggend in een ambulance binnen. Ja, op een gegeven moment krijg je daar je eigen rolstoel. Die komen ze opmeten. Ik krijg een dagprogramma en dat is echt van 9 tot 5. Gewoon alleen maar 's middags even pauze. En alleen maar therapie.
Ja.
En dat zijn therapieën, arm-handtherapie. Dan ga je gewoon blokjes stapelen. En op het begin gaat dat heel moeilijk. En dan gaan ze kijken van hoe kunnen we die hand beter aanleren sturen. En ja, daar hebben ze zoveel technieken voor. Maar ook gewoon fysiotherapie. Waar ik begon met een heel groot apparaat die me hielp om stapjes te zetten. Yeah. En ja, een soort hele grote loopband was het eigenlijk. En daar ben ik weer begonnen met lopen.
Wat maakte jou zo strijdlustig die periode?
Dat is een lastige vraag. Ik denk dat je lichaam... Die gaf mij gewoon aan van, dit kan jij. En je lichaam verandert in strijd. Daar hoef je eigenlijk niet bij na te denken. Maar op een of andere manier doet je lichaam dat.
Ja, en elke keer als iets lukte, zei je net al, het is gewoon een cadeautje.
Ja, dat was echt een cadeautje. En op een gegeven moment, ja, dan ging ook echt... appte ik elke keer, of mijn familie, mijn bezoek. Van, nu kan ze dit weer. En ik heb achteraf heel veel filmpjes gezien. Nou, ze hebben echt van alles filmpjes gemaakt van kijk wat ze kan.
Ja.
En elke dag kwam er iets.
Iedereen was heel supportive, maar je zei ook je vriend kwam. Hoe was dit voor hem?
We waren voor de operatie pas 3 maanden samen.
Oh.
Dus, maar ik heb hem wel vanaf het begin aangegeven. Luister, ik heb een aneurysma. Ik kan springen. Eigenlijk niks over de operatie. Ja. Van ja, ik krijg wel een operatie, maar niet over de risico's daarvan. Maar eigenlijk is hij al die tijd bij me gebleven. Kwam 3 keer per week op bezoek. Hielp me met alles, ook met verzorgen.
Ja. Goeie relatieproef gelijk.
Ja, en nu wonen we samen dus.
Ja, nou wat goed. Voor hem natuurlijk ook wel heftig dat je dan in een locked-in syndroom zit. En hij communiceert met jou, maar je bent niet meer jij. Hoe heeft hij dat ervaren? Heb je daar veel over gepraat?
Ik noem hem altijd Mr. Positivo.
Ja.
Hij denkt alleen maar positief. Dus hij dacht net als mij vanaf het begin, dit komt wel goed. En daar heeft hij ook geen moment aan getwijfeld.
Ja.
Dus ja, hij had, als hij op bezoek kwam, dan kreeg ik ook dat hele positieve gevoel van hem.
Ja.
Dus het was nooit dat hij, ja, op het begin was hij natuurlijk wel verdrietig. Alleen dat liet hij mij niet zien.
En hoe was het in het ziekenhuis? Waren mensen heel betrokken? Hoe werd er op gereageerd?
Qua verpleging bedoel
ik. Ja, want ik denk dat die het ook best wel heftig vonden. Zo'n jong iemand die dan alleen nog met haar ogen kan bewegen.
Ja, er werd inderdaad heel heftig op gereageerd. Maar ook heel liefdevol. Want ze zagen mijn omgeving. En hoeveel liefde er kwam van mijn bezoek en van mijn familie.
Ja.
En ja, ik merkte toch wel overal waar ik heb gelegen een stukje, weet niet, iets extra's van de verpleging. Ja.
Ja. Kon je wel zelf ook ademen en slikken?
Nee. Ik heb de eerste paar dagen, ik weet niet precies hoeveel, heb ik een tube gehad, dus een slang in je mond. Maar daar kreeg ik heel veel hoesklachten van.
Mm-hmm.
En toen hebben ze op een gegeven moment besloten, oké, ze krijgt een canule. Dan zie je zo'n klein staafje om dat te ademen en te slikken. En die zorgde ook dat je niet verslikt en van alles. En eigenlijk heb ik die heb ik lang gehad, maar die is een paar keer gewisseld. Want ook daar bleef ik alleen maar de hoesten. En het deed zoveel pijn. En ja, het was echt geen succes, dat ding.
Nee.
En maar ik heb het 4 maanden gehad, die canule.
Ja, en dan kan je ook natuurlijk... Je hebt geen smaken of
ik
ding.
Ik kreeg alleen maar zondervoeding.
Ja. Kan je horen eigenlijk in het locked-in syndroom?
Ja.
Oké, dus horen en ogen.
Je kan horen, zien. Eigenlijk je hele...
Bewustzijn.
Je hele bewustzijn is er, alleen je kan niks.
Nee, je kan er niet op anticiperen.
Nee.
Welk moment hoorde je weer voor het eerst je stem?
5 minuten nadat de kanule eruit was gehaald.
Oh.
Toen maakte mijn zus een grapje en ik moest lachen. En ineens kwam er een geluid uit mij. En toen keek ik elkaar echt zo aan van, huh? Wat was dat? En eigenlijk vanaf dat moment heb ik alleen maar gelachen.
Ja.
En probeerde ik elk woord te zeggen. Nou, het klonk nergens na.
Ja.
Maar ja, toen met logopedie steeds meer ga je ontwikkelen.
Ja.
En uiteindelijk, ja, ik heb mijn eigen stem nog steeds niet terug. En ik kan een heel hoog piepstemmetje.
Ja,
maar
wat was je eigen stem? Ik hoor nog wel een Brabantse zachte G nog. Beetje, toch?
Ja, het accent is
ja.
Dan ook.
Ja.
Maar ik had altijd een heel hoge stem.
Oké. Okay.
Nee, echt piepstemmetje, maar die is weg.
Oké, okay. Vind je dat jammer? Is dat moeilijk?
Op het begin had ik er steeds meer moeite mee, ja. Langzaam ben ik hier nu aan gewend, maar het verandert ook nog steeds.
Ja.
Dat merk ik wel echt.
Ja, want het is ook gewoon een spier natuurlijk die je veel traint.
Ja.
Ja. En dus eigenlijk is elke functie in je lichaam, met betrekking ook tot je hersenen, moet zich weer opnieuw ontwikkelen. Welke waren moeilijker, welke waren makkelijker?
Vooral je romp. Want daar zit eigenlijk alles.
Ja.
Daar zit je balans. Je moet leren als eerste om je nek en een beetje je romp recht te kunnen houden.
Maar je balans, was dat vaak moeilijk? Viel je vaak nog?
Ja, na een herseninfarct is je eigenlijk je hele balans weg. Je evenwicht, het is gewoon kwijt.
Ja.
Dus ja, en dat is nog steeds. Mijn evenwicht, dat blijft gewoon een dingetje.
Oké, en hoe merk je dat?
Ik loop regelmatig tegen deurposten aan.
Oké.
Of als ik me verstap, dat ik even begin te wiebelen.
Ja.
Maar ik kan mezelf altijd goed opvangen. Ik val nooit.
Oké, dus dat heb je dan geleerd om daarin...
Ja.
Wat goed. En dan, hoe weet je nog een beetje... Ja, dat is gek om te zeggen. Weet je eerste woordje nog? Alsof je een baby hebt van...
Dat was auto.
Auto, ja.
Ja, wij zaten... op dat moment lag ik op de IC... In Venlo, want toen ging ze hem eruit halen. En ik zat achter het raam, op een gegeven moment in de rolstoel, gewoon lekker naar buiten te kijken. En er kwam een auto langs. En ik wees naar buiten en ik zei, auto, ja, het klonk niet. Het was dat de toon erin zat.
Ja.
Maar iedereen om me heen, die begon keihard te lachen, want er kwam iets uit.
Ja.
Maar het was auto.
Als dat er... Ik kan me voorstellen dat het dan een opeenstapeling van geluksmomenten wordt. Hoe omarm je die? Hoe voel je daarbij?
Op dat moment kon ik ook mee in mijn handen bewegen.
Ja.
En toen kon ik die geluksmomenten ook allemaal delen.
Ja.
En dat kwam ook op een gegeven moment toen mijn rechterhand begon te werken. Toen hoorde ik ook uit mijn omgeving in Venlo dat heel veel verhalen over mij rondgingen. Dat ik mijn rug had gebroken. Dat ik was overleden, onder andere. En ik wilde op een gegeven moment die verhalen de lucht uit hebben. Ik denk, ja, hoe ga ik dit delen? En er was een verpleegkundige die zei, wat nou als je een vlog begint? Ik denk, ja, een vlog, dat wordt lastig, want ik kan helemaal niet praten.
Ja.
Ik denk, hoe gaan we dat doen? Ja. En toen dacht ik, maar ik kan wel gaan bloggen.
Ja.
En toen ben ik met rechts begonnen, gewoon mijn verhaal gaan delen. En ja, nou, wat er toen gebeurde in Venlo en ik weet niet waar, overal... Maar het werd gedeeld, het werd gelezen.
Hoe was dit?
Ja, je verwacht het niet.
Nee.
Je denkt gewoon, ik wil mijn verhaal delen. En ineens, iedereen weet wie je bent.
Ja.
En daar heb ik toen op het begin, heb ik echt de droevige verhalen gedeeld van de eerste weken. Op een gegeven moment kon ik daar ook mijn geluksmomentjes delen.
Ja.
En begon ik ook een beetje een dagboekje bij te houden. En ik ook liet weten van, oh, vandaag heb ik weer een stapje gezet. Of vandaag heb ik dit weer gedaan.
Ja.
En zo kon ik toch alles voor mezelf delen en ook verwerken.
Kijk je ook door zoiets anders naar het leven?
Je relativeert wel een stuk makkelijker.
Ja?
Dat merk ik echt, dat mensen om me heen zich druk kunnen maken om dingen dat ik denk, dan maak je je druk over. Er is zoveel meer in het leven.
Ja, had je dat eerst daarvoor wel vaker?
Ja. Ja, ik kon me ook druk maken om de kleine dingen. Maar je gaat nu meer genieten van de kleine dingen en makkelijker relativeren.
En wat is het nog meer veranderd?
Mijn karakter is wel een... Ja, ik heb natuurlijk hersenletsel.
Ja.
Daar kan ik niet omheen. Maar het heeft ook veranderd dat ik sneller in mijn emoties zit. Ik kan of sneller boos worden of sneller verdrietig. En dat dan voor mij ook moeilijk is om die emoties onder controle te houden.
Ja.
Dus ik kan niet ergens rustig een traantje omlaten.
Nee.
Bij mij worden meteen helemaal snikken.
Ja.
Ja, dat is af en toe echt wel frustrerend.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dat is ook echt terug te leiden naar het hersenletsel.
Ja.
Dat die functies minder werken of hoe moet ik
ja, dat? Ja, er is gewoon iets beschadigd. En, ik heb bijvoorbeeld ook meer hoofdpijn, regelmatig hoofdpijn en vlekkenvermogen. Ik zeg altijd, mijn thermostaat is kapot. Ik heb het of heel koud of heel warm.
Ja.
Daar zit echt niks tussenin. En ik slik levenslang bloed vanaf.
Ja, ja, heeft dat veel duizeligheid soms? Of?
Vooral duizeligheid. Maar ik wil er wel op een gegeven moment vanaf. Want ja, als je stoot, dan lijkt het bij mij alsof ze weet ik wat is gebeurd.
Ja.
Maar ja, aan de ene kant denk ik, het is toen gebeurd door een operatie. Waarom moet ik nog bloedverdunners slikken?
Ja.
Maar ze zeggen wel, het is beter om het nog even te blijven doen.
Als je er nu op terugkijkt en je zou weer in dezelfde situatie staan, zou je dan opereren?
Ja, ja. Ik heb altijd, dat heeft mijn moeder op het begin genoemd, dit is het beste scenario van het slechtste film.
Ja.
Of, nou ja.
Ja, ja.
Ja, het kon niet beter wat er is gebeurd, want hij is niet geknapt.
Nee.
Want dan waren ze sowieso te laat geweest. Dat wist ik.
Ja.
En het is fout gegaan, maar het is wel weer goed gekomen.
Ja.
En mijn aneurysma is weg. Ik word nu om de 5 jaar gecontroleerd. Dus ik ben gezonder dan wie dan ook.
Ja. Heb je vertrouwen in je lichaam? Nee. Ben je nog wel eens bang dat het terugkomt?
Het vertrouwen is weg. Ik ben dit weekend een weekendje weg geweest, waarin ik verschillende bloedneuzen heb gekregen uit het niets. En ja, dan raak je weer in paniek.
Ja.
Ook al weet je dat het er niet bij hoort, je vertrouwt je lichaam niet meer. Er gebeurt iets wat er normaal nooit gebeurt. En dan denk je wel van, hey, dit is weer foute boel of iets anders. Ik heb ook ongeveer een jaartje geleden kreeg hoofdpijn die ik niet kon. En ja, dan trek ik meteen aan de bel.
Ja. Ja.
Dan vertrouw je je lichaam niet meer.
Is dat iets waar je nu aan het werken bent?
Nee. Ik laat het gewoon. Ik merk dat het steeds meer terugkomt. Maar het is wel een stukje weg.
Ja, snap ik. Ben je nog wel eens bang dat een herseninfarct terugkomt? Omdat er echt 3 waren?
Nee, de herseninfarct en de meerdere aneurysma's wel.
Oké.
Er is ooit onderzoek gedaan naar, kan dit? En daar is uitgekomen dat het waarschijnlijk aan mijn bindweefsel ligt. Waarschijnlijk. Ze weten niet 100% zeker. Maar ja, mijn bindweefsel, het is mijn lichaam. Dus je weet maar nooit.
Ja.
Maar om de 5 jaar blijf ik een scan krijgen. En ik mag gewoon aan de bel trekken als het niet goed voelt.
Heeft het ook nog veel veranderd in jouw leven qua werk en qua dingen die je kan doen?
Ik ben vorig jaar benaderd via Facebook, omdat ik een oproep deed eigenlijk om de maatschappelijke zorg in te gaan.
Ja.
Ben ik benaderd door mijn werk. En zij zeiden van, wij willen jou graag hier hebben. En daar ben ik in gesprek gegaan. En zij wilden me eigenlijk hebben als verpleegkundige. En zij boden het aan om mijn opleiding af te gaan maken. Dus in juli heb ik mijn diploma voor verpleegkundige gehaald.
Wat goed.
En op dit moment heb ik een vast contract.
Gefeliciteerd. En,
werk ik op contract 28 uur per week.
Wat goed. En 28 uur is ook haalbaar? Ben je nog veel aan het revalideren?
Nou nee, ik revalideer helemaal niet meer.
Nee.
28 is meer dan haalbaar, want ik maak best veel overuren.
Ja.
Van 40 tot 42 uur per week.
Oké. Dus, dat is best veel.
En daarbij draai ik nog een huishouden.
Ja.
Dus jawel.
Ja.
Ik merk wel dat mijn belastbaarheid, misschien niet helemaal optimaal, maar het is zeker voor 95% terug.
Is het ook zo dat je dan na een x aantal jaar dat wat er kan veranderen de max is?
Schreven aan 2 jaar na je revalidatie of vanaf de datum dat het gebeurd is.
Mm-hmm.
Dus tot 31 januari dit jaar. Zeggen ze, maar ze hebben nog nooit meegemaakt bij iemand die zo jong is.
Ja.
Dus ze weten het niet zeker.
Nee.
Maar ik merk wel, mijn eigen lichaam, er gebeurt nog wel iets.
Ja.
Al zijn het hele kleine muizenstapjes, er gebeurt wel nog iets.
Ja.
En het wordt wel elke dag een beetje beter.
Wat goed, wat een positieve Waar komt die positiviteit vandaan?
Eigenlijk gewoon nog steeds vanaf dag 1 dat ik wakker werd, besefte van dit komt goed. En wij zijn vorig jaar ook terug geweest in het ziekenhuis naar de arts die mij toen heeft opgenomen met locked-in. En hij zei, hoe kan het dat jij niet reageerde in dat ene gesprek? Ik zeg van, ja, mijn lichaam vertelde mij op dat moment, dit komt goed. En hij keek mij echt aan van, hoe kan je dat dan denken?
Ja.
Maar die positiviteit, ik weet niet waar die van af is gekomen. Hij was er in één keer.
Ja.
En hij is nu weggegaan. Ik denk ook onder andere door mijn vriend, dat hij zo positief was.
Mr. Positivo.
Ja.
En wat zou je aan mensen willen meegeven die misschien ook in een medische situatie komen die misschien niet die positiviteit ondervinden?
Geef gewoon niet op. Gewoon hoe uitzichtloos het ook lijkt. Haal eruit wat je kan. Ga revalideren, doe je best. Volg alle adviezen op.
Ja.
Want ook al, als je je laat hangen, dan gebeurt er helemaal niks. Je kan beter vooruit kijken en gewoon gaan.
Ja.
En kijk maar wanneer het stopt. Het stopt een keer, maar...
Heb je veel gelijkgestemd hierover gesproken?
Ik heb dit jaar in de krant stond er een artikel over een meisje van 18. En haar artikel heette, ik kon alleen nog maar met mijn ogen knipperen. En toen dacht ik, is dit mijn artikel?
Ja.
En toen begon te lezen, bleek het een ander meisje te zijn. En ik heb wel contact met haar gezocht. En bleek dat we in het revalidatiecentrum ook dezelfde therapeuten hebben gehad. En ik heb wel met haar gepraat, ja.
Was dat fijn dat je met iemand...
Zij vond het vooral heel fijn dat er nog een jong iemand was... die er heel goed is uitgekomen en die... kon vertellen van luister niet opgeven. Er zijn mogelijkheden, ook al gaat het even niet zoals je wil.
Ja, maar dat is denk ik ook het mooie aan... Ik bedoel, gelukkig gebeurt het niet. Of tenminste, hoe vaak gebeurt dit?
Bijna nooit.
Nee, precies. Maar statistisch gezien, bij onder jongere mensen?
Ik kan dat tot nu toe nog met twee.
Twee alleen gevallen,
zij
ja.
en ik.
Ja, nou ja, gelukkig. Maar ik denk dat het heel mooi is. Kijk, jij bent super positief en je maakt iets mee wat misschien voor heel veel mensen echt als een nachtmerrie lijkt. Ik bedoel, je bent niet meer bewust in je eigen lichaam. Je kan alleen nog maar met je ogen communiceren. Je bent super positief en ik vind het heel mooi, omdat ik denk dat mensen überhaupt vaker in medische situaties zullen komen en misschien even bij de pakken neerzitten en echt wel een beetje inspiratie uit kunnen halen dat jij zo strijdlustig bent geweest. Dus dat vind ik heel mooi. Zie je dat zelf ook zo? Of hoe kijk je daarop?
Ja, ik heb op mijn arm, toevallig zit het niet bedekt, een hele grote leeuw staan.
Ja.
Voor doorzettingsvermogen en voor kracht. Want ik weet gewoon dat ik dat had. En ik heb ook aangegeven in het revalidatiecentrum van luister, mochten er jongeren zijn waar het niet goed mee gaat of die zich even laten hangen, ik zeg bel me maar, want ik vind het heel fijn om mijn ervaring te kunnen delen.
Ja.
Ja.
Ja. Wat voor tips zou je als laatste nog willen meegeven?
Denk alleen maar, geef niet op.
Ja.
Dat is de enige tip die ik heb. Niet opgeven.
Ik wil je heel erg bedanken voor je positiviteit en voor je mooie gesprek.
Graag gedaan.
En dankjewel.
Dankjewel dat ik mijn verhaal.
Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.